Wij gaan om te beginnen weer even terug naar Petrus, die ook zo heet. De rots, de steen, naar 1 Petrus 1, waar het ging over die ene steen die Petrus meteen citeerde uit drie verschillende schriftgedeelten in het Oude Testament, namelijk Psalm 118, Jesaja 8 en Jesaja 28. Jesaja 28 hebben we het verder nog niet over gehad, maar Jesaja 28 staat wel degelijk in verband met onze tegenwoordige bedeling. Dus die zoek ik even op. Jesaja 28, waar een niet zo fraaie beschrijving wordt gegeven, in elk geval van Juda, omdat gesproken wordt over de wet waaronder men leeft en die de Joodse cultuur bepaalt. En van hen staat dan ook dat zij dwalend, vers 7 is dat van Jesaja 28, ook dwalen deze van de wijn en zij dolen van de sterke drank. De priester en de profeet dwalen van de sterke drank, zij zijn verslonden van de wijn. Let op, andersom, hè. Ze hebben niet wijn verslonden, dus wijn heeft hen verslonden. Zij dolen van sterke drank, zij dwalen in het gezicht, zij waggelen in het gericht, zij weten niks meer. Ze hebben geen boodschap meer, hebben niks te zeggen in de praktijk. Want alle tafels zijn vol van uitspuwsel en van drek, zodat er geen plaats is. Aan wie zou hij dan de kennis leren en aan wie zou hij het gehoorde te verstaan geven? De gespeende van de melk, de afgetrokkenen van de borsten. Want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig, et cetera. Met andere woorden, hier wordt beschreven de Joodse cultuur. Dat is tegelijkertijd de religie, uiteraard. Religie en cultuur, dat is één ding eigenlijk. En dat dat zo is, dat blijkt omdat het schriftgedeelte in 1 Korinthe 14 wordt aangehaald. En het idee is dat in die Joodse traditie, Joodse wijze van leven, geen ruimte is voor de kennis van het woord Gods. En daarmee meer specifiek uiteraard van het nieuwe verbond. Ook in Romeinen 11 wordt iets dergelijks gezegd. Niet meteen letterlijk uit dit hoofdstuk, maar dat is dat schriftgedeelte waar staat: een tafel worden tot een val en tot een aanstoot. Doe hun lenden geduriglijk waggelen. Een tafel worden tot een val. Maar die tafel is nog steeds waar het altijd is. De wijze van leven, de cultuur waarbinnen, de traditie waarbinnen geen ruimte is voor dat nieuwe verbond. En dus voor de Messias. Het is een variant op: er was voor hem geen plaats in de herberg. Maar die tafel zou hun val zijn. Want het ongeloof van het Joodse volk wordt in hoge mate bepaald, is bepaald door de wet. In de zin van, ze hebben toch al een godsdienst. En wij noemen het nog geloof ook. Ze hebben toch al een geloof. Daar is geen ruimte voor de Messias. Wel voor Messiaanse verwachting, maar dat moet dan vooral zo blijven. Dat is het ongeveer. En dan staat het na deze beschrijving van gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Daarom zal hij door belachelijke lippen en door een andere tong tot dit volk spreken, tot welk hij gezegd heeft: dit is de rust, geef de moeder rust, en dit is de verkwikking, doch zij hebben niet willen horen. In 1 Korinthe 14 staat dat dit in ieder geval van toepassing is op het spreken in tongen binnen die eerste generatie van het christendom. En er staat inderdaad bij dat spreken in tongen, dat een teken is voor de ongelovigen. Dat wil zeggen dat het spreken in tongen helemaal geen functie heeft in de gemeente als zodanig. Men leest 1 Korinthe 14, het hele hoofdstuk. Paulus zegt dat daar ook, het heeft geen enkele zin, niemand verstaat het, dus wat moet je ermee? Staat er echt allemaal. Dus ik spreek liever 5 woorden met mijn verstand. Dan weet ik tenminste waar het over gaat en kunnen anderen horen en hebben ze al of niet wat aan. Dat is het dan eigenlijk. Hij zegt, maar het is een teken voor de ongelovigen onder verwijzing uiteraard naar in elk geval Juda. Want dat speelt daar een rol uiteraard, met name in Korinthe. Zoals uit de geschiedenis van Korinthe blijkt, ook in Handelingen. Maar goed, daar ga ik nou niet op in. Men zou nog moeten vragen, maar waarvan is het dan een teken? En het antwoord is natuurlijk, het is een teken van de situatie in onze tegenwoordige tijd, waarin door heidenen het evangelie, het woord van God, gepredikt wordt aan Joden. Niet in het Hebreeuws, maar in het Gronings of zoiets. Welke taal het maar was, ook alweer. Nee, ik weet niet hoe dat is slordig. Ik moet natuurlijk zeggen, niet in het, ook in de Bijbel is dat zo. Niet in het Hebreeuws of desnoods Aramees, de omgangstaal van de Joden in die dagen. Maar dan toch in het Grieks. En heel het Nieuwe Testament is in het Grieks tot ons gekomen, hè. Sommigen vinden dat niet goed genoeg. Die vinden dat als je naar de Joden gaat, dan moet je eerst het Nieuwe Testament terugvertalen naar het Hebreeuws. Want zo hoort dat. Ik moet u zeggen dat ik daar wel wat voor te zeggen is, natuurlijk. Ik kan ook wel argumenten voor bedenken. Maar bijbels is dat door lieden van andere talen, door belachelijke lippen, tot dit volk zou worden gesproken. En in 1 Korinthe 14 staat er ook achter, en ook al zo zullen ze mij niet horen. Hetgeen de interpretatie is van deze woorden aan het eind van vers 12. Doch zij hebben niet willen horen. Maar in 1 Korinthe 14 wordt het beschouwd als toekomende tijd. Ook al zo zullen ze mij niet horen. Zodat een hele periode voorbij gaat waarin weliswaar aan het Joodse volk het evangelie gepredikt wordt. Maar zij zullen daardoor niet tot geloof komen. En dan zijn er altijd mensen die vragen, maar waarom moet dat dan? Omdat de prediking van het woord van God is tot eer van God. Zoals ook in het Oude Testament profeten hebben, waaronder Jesaja, deze Jesaja, tot wie gezegd wordt, ga heen, je moet profeteren, maar ze zullen niet naar je luisteren. En waarom moet het dan? Nou ja, omdat ze achteraf zullen weten dat een profeet des Heeren in hun midden geweest is. De Heer heeft ze niet aan een lot overgelaten. Hij heeft profeten gezonden. En daarom moest dat. Maar ze zouden het niet begrijpen, ze zouden niet tot geloof komen. En als volk, ik hoop dat u die uitdrukking kent. U merkt, ik ben iets voorzichtiger geworden. Dat gaat dan zo, hè. Ik hoop dat u de uitdrukking kent. Als zodanig, als volk, komen zij niet tot geloof. Dat neemt niet weg dat vele Joden in de loop der tijd tot geloof gekomen zijn in de Heer Jezus als de Messias. Dat zegt de Bijbel ook. Evangelisch kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Maar de vraag is niet of er Joden tot geloof komen. De vraag is of het Joodse volk tot geloof komt. En of je het leuk vindt of niet, dat moet op regeringsniveau. Want dat is het volk. Met andere woorden, zoals het Sanhedrin in de tijd, in het verleden, de Messias afwees. Een keer of 3, 4 minstens. Ook nog in de dagen van Handelingen trouwens. Zo zal zo'nzelfde Sanhedrin ofwel Joodse Hoge Raad in de toekomst ooit een keer alsnog de naam des Heren aanroepen. Hoeveel mensen heb je daarvoor nodig? 1. Zo is het. Alleen wel 1 in de juiste positie. Iemand die in rechten, heet dat, iemand die in rechten het volk kan vertegenwoordigen. Zoals eens Salomo, dat moet verder terug, zoals eens Mozes sprak voor het volk. Zoals eens Salomo sprak voor het volk, ja, was de koning. En zoals eens Daniel sprak voor het volk. Ja, dat was de hoogst geplaatste Jood in heel de wereld. Dus hij stond in die positie. In Daniel 9, het hele hoofdstuk eigenlijk. Nou ja, tot en met vers 23 dan. bad hij, deed belijdenis van de zonde van zijn volk, waaraan hij persoonlijk waarschijnlijk part nog deel had, maar hij vertegenwoordigde dat volk. Dat is een Bijbels beginsel. Dat is wat de koning doet, volk vertegenwoordigen in bepaalde omstandigheden. En dat is eventueel wat de hoge priester doet, als hoge priester van het volk. En het Sanhedrin in de dagen van de Heer Jezus en de apostelen stond onder leiding van de hoge priester. Of hij dat terecht of onterecht was, heeft er niks mee te maken. Hij nam die positie in en hij, onder zijn leiding, wees de Messias af. Enige malen, al zal het inmiddels een andere hoge priester geweest zijn, maar dat doet er nou niet toe. Het gaat om diezelfde functie. En dat betekent dat het officiële Joodse volk ongelovig was en bleef tot in onze dagen. En dan kun je wel het evangelie aan ze prediken, maar het is net als prediking van het evangelie aan heidenen. Er zijn er die tot geloof komen en ze worden in de praktijk aan de gemeente toegevoegd. En dat is het dan. Maar een bekeerd Joods volk krijg je daar niet van. Hebben die nog? Nog enig ander volk overigens hoor. Dat gaat niet zo. Maar goed. Terug naar Jesaja 28. Dus, of zo, vers 13, ze zullen niet horen. En dus zal hun het woord des Heren zijn. Gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel. Hier een weinig, daar een weinig. We gaan het langzamerhand herkennen, die woorden. En als je iets weet van het Joodse leven, begrijp je ook dat het daarop slaat. Het kan niet missen. Hij houdt zich bezig met de kleinste details van het leven, inclusief met welk been je uit je bed stapt en al dat soort dingen meer. En hoe laat en welke sok je dan eerst aantrekt. Nee, het is geen grap. Het is helemaal geen grap. Maar goed. En dan staat er, zo zal het zijn, helemaal verstart. Je herkent hier trouwens ook de vrouw van Lot in, helemaal verstart. Een zoutpilaar, een monument van zout. Maar zout is een beeld van het onverderfelijke woord van God. Wij kennen zelfs de uitdrukking zoutverbond in de Bijbel. Het heeft met zout niks van doen. Een zoutverbond. Dat wil zeggen een verbond dat altijd zal blijven bestaan, enzovoorts. En de vrouw van Lot, die is een beeld van het judaïsme, van het Joodse volk, dus in onze tegenwoordige tijd. Het is een monument. Je kan er nog aan zien wat het geweest moet zijn. En wat het geweest zou hebben moeten zijn, als u het verschil kent hopelijk. Het is een herinnering aan een lang verleden. En aan Bijbelse geschiedenis van bijna 2000 jaar geleden. En dat soort zaken meer, maar leven erin is er niet. Maar een monument is het. Goed. En dus, daar kun je nog wel eens wat van leren, want museumbezoek is soms ook wel nuttig. Goed. Opdat zij heen gaan en achterwaarts vallen en verbreken en verstrikt en gevangen worden. Opdat zij heen gaan en achterwaarts vallen. Wat houdt dat dan in, heen gaan en achterwaarts vallen? Nou, dat ze verbroken worden en verstrikt en gevangen. Zodat u begrijpt dat achterovervallen bepaald niet als een zegen moet worden beschouwd. Toch? Er wordt gezegd over de ongelovigen. Die zouden achterover vallen. Dan vallen ze op hun achterhoofd. Heet dat. Of dat Bijbels verantwoord is, weet ik niet. Maar, sorry. Maar dat is de geschiedenis van het Joodse volk. Dat is niet maar een vraag. Waarom die geschiedenis is zoals die is. Dat staat gewoon vast. Dat staat in de Bijbel. Die daarom niet geliefd is natuurlijk. Maar het staat er gewoon in, hè. Omdat zij de Heer verworpen hebben als volk. Maar God heeft nu eenmaal beloften gedaan aan dat volk. Dus het volk blijft bestaan op een of andere wijze. Nou, het is wel hangen en wurgen, moet ik u eerlijk zeggen. Dat in stand blijven van dat volk. Maar niettemin is het zo. God heeft nog beloften gedaan. Ook voor het heden feitelijk. In de zin van het zou blijven bestaan. Het zou niet verdwijnen. Het zou niet assimileren. Of heet dat inburgeren tegenwoordig. En bovendien, wat wij misschien het belangrijkste vinden, hij zal via dat volk nog een werk doen in de toekomst. Al moet ik dat meteen toch enigszins corrigeren, want eerlijk gezegd, ik kies mijn woorden zorgvuldig, eerlijk gezegd, de 70ste week van Daniël in de toekomst heeft betrekking op het Joodse volk. Dat staat erbij, er staat 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. En dat gaat over de Joden in Babel, die daar trouwens voor het eerst ook zo genoemd worden feitelijk, enzovoorts. Hè? En als wij spreken over de toekomst van Israël, dan hebben we het eigenlijk niet over het Joodse volk, maar dan hebben we het echt over alle stammen van Israël. Zelfs de Joden zelf weten dat maar al te goed. En wij ook hopelijk, hè? Ongeacht wat er dan met die stammen voor die tijd gebeurt. Daar hebben we het nou niet, dus niet meer over, logischerwijze. Maar in de toekomst zullen al die stammen verzameld worden na de 70ste week. En in de 70ste week wordt het Joodse volk tot bekering gebracht. Geforceerd. Dat wil zeggen met vorst, met kracht. Via de prediking en ook via de verdrukking die speciaal over Joodse staat en stad zou komen, om die regering zover te krijgen dat de regering op regeringsniveau de naam des Heren aanroept. Maar om dat te zeggen, God heeft nog een plan met het Joodse volk, ja, dat is toch een beetje krom. God heeft een plan met Israël. Hebben we die nog? Maar goed, dat was gratis erbij. Maar het gaat om die twee stammen die onder de wet leven tot vandaag de dag, dat ook demonstreren, daaraan vasthouden en als volk, als cultuur, hoe zeg je zoiets, als familie, niet openstaan voor het evangelie. Hoewel aan hen gepredikt wordt en hoewel het mijns inziens zo is dat de eerste verantwoordelijkheid van de gemeente in de wereld, nee, die schrikken, de gemeente heeft verantwoordelijkheid in de wereld. Hoort er wel niet bij, maar heeft wel een functie daar naartoe. Al was het maar omdat wij licht der wereld zijn, toch? Eerste verantwoordelijkheid van de gemeente is de prediking van het evangelie, uiteraard. Niet tot bekering van een volk, maar tot opbouw van de gemeente. En als er dan een volk bereikt zou moeten worden met het evangelie, zou het dat volk moeten zijn dat juist demonstratief dat evangelie had afgewezen. Dat staat ook zo in de, ook in Romeinen 11 trouwens, onder andere dan. Hè? En in Romeinen 1, is de Jood. Logischerwijze. Ja. En dat gebeurt ook, is de eeuwen door ook gebeurd. Alleen het is een tamelijk heidens werk. Een ontmoedigend werk, zal ik maar zeggen. Dat is zo. Omdat men in het algemeen er niet voor open staat. Nou ja, atheïstische joden is meestal wat makkelijker, maar echt orthodoxe joden, dat wordt heel moeilijk hoor. Weet u hoe dat gaat? Dat gaat in discussie, waardoor zij gedwongen worden om hun eigen Bijbel te bestuderen. En ik heb het alleen maar over het Oude Testament. En gewoonlijk is dat de enige methode die werkt. Zelf lezen en tot de conclusie komen hoe het in elkaar zit. Nadat iemand ze erop gewezen heeft, overigens hoor. Want evangelie, zaligheid, wij hebben een prachtige filosofie erover. Die zegt van, we hebben alleen de Bijbel en we lezen de Bijbel en geloven de Bijbel en worden behouden. Maar de Bijbel zelf zegt, en de Heer zelf zegt, dat het de bedoeling is dat het verkondigd zal worden. En dat het geloof is uit het gehoor. En hoe zullen ze horen zonder die een predikt? Het is, gaat heen en predikt. Het woord zou moeten klinken, levend, met adem en al. Maar dat gepredikte woord zou een mens moeten brengen tot het openen van de Bijbel zelf. En waar orthodoxe Joden dat doen, hebben ze al heel wat voor, want ze kennen die teksten allemaal, hè? Als ze orthodox zijn. Deze begrijpen ze niet, net als in christendom, in orthodox-christelijke kring, kent men die teksten ook en heeft geen idee waar het over gaat. En dat is in het Jodendom dan ook zo. Maar als je iemand zover krijgt dat hij het gaat nazoeken, serieus, of dagelijks onderzoeken of deze dingen al zo zijn, dat was in Berea. Dan komt men tot geloof. En dat is het verhaal van de meeste orthodoxe Joden die uiteindelijk tot geloof komen in de Heer Jezus. Maar goed. Maar men zou heen gaan, achterwaarts vallen, terugwijken betekent dat, en achteruitwijkende omkomen. Men zou verstrooid worden, men zou verbroken worden en verstrikt en gevangen worden. Dat is de geschiedenis van de laatste pak en beet 2000 jaar zoiets van het Jodendom. Daarom hoort des Heren woord, gij bespotters, gij heersers over dit volk dat te Jeruzalem is. Omdat gij lieden zegt, we hebben een verbond met de dood gemaakt en met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt. Wanneer de overvloeiende geestel doortrekken zal, zal hij tot ons niet komen. Want we hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld en onder de valsheid hebben wij ons verborgen. U begrijpt toch waar het over gaat of niet? Lees hem dan nog maar even. Waar het over gaat is dat Joodse volk bij deze gelegenheid een verbond gesloten heeft met Egypte, was het. Met vreemde mogendheden en dus naar bijbelse en goddelijke maatstaven met andere goden. Ze bedreven politiek en ze vertrouwden dus op de leugen en op de valsheid. En zo zullen we dan aan de koning van Babel, of Assur, maar in ieder geval, men zal daaraan ontsnappen, dacht men. En de Heer laat zeggen via Jesaja dat dat verbond geen stand zal houden. En zo'nzelfde verbond kennen wij uit Daniël 9. Niet alleen Daniël 9, maar meer specifiek Daniël 9 vers 27. Een verbond tussen de velen uit Juda van het volk van Daniël met een vorst die komen zal. En dan zal men roepen, nu is het vrede en geen gevaar. Maar 3,5 jaar later wordt de vrede genomen uit het land. En daar staat weer ergens anders zo geformuleerd. Maar dat is nou even het onderwerp niet. Hè? Waar het maar om gaat, is om dat algemene beginsel. Men zal een verbond sluiten met de heidenen. En wij denken dan is het prijs en vrede. Dat heet het resultaat van het vredesproces. En dan zegt de Heer, maar dat gaat zomaar niet. Ik heb een verbond met jullie en jullie hebben een verbond met mij. Je zou op mij vertrouwen en een verbond met die heidenen. En met Allah heb je dus niet nodig. Of welk het maar was, doet er niet toe. Toch? Ja. Dus het is nog toekomst ook. Daarom, vers 16, alzo zegt de Heere, Heere, zie ik leg een grondsteen, een steen om te gronden, en gronden is onder andere een woord voor een fundament leggen. Zie ik leg een grondsteen in Sion, in Israël, een beproefde, want Sion kan van alles zijn, hè? Dat kan Jeruzalem letterlijk zijn, kan ook gewoon Israël als zodanig zijn, de dochter Sions enzovoorts. Dat heeft van doen met het land, het rijk en voor een deel ook met het Davidische koningshuis uiteraard. Want David was degene die in de tijd de burcht Sion veroverde, dan wel bouwde, weet u nog? Nou goed. Zie, ik leg in grondsteen in Sion een beproefde steen, een geteste steen. Zijn waarde en zijn kracht bewezen, een kostelijke hoeksteen. Een kostelijke steen is meestal trouwens een edelsteen. Maar om nou een edelsteen tot fundament te maken, ja, dat zouden wij niet doen, want het wordt een beetje duur dan. Maar daar moet je niks van aantrekken. Je moet begrijpen waar het over gaat, hè. Die steen, die beproefde steen, die gereinigde steen, die geheiligde steen, is uiteraard de opgewekte Christus. Een steen die wel vast gegrondvest is. Let erop dat grondsteen en gegrondvest, dat wil zeggen dat het fundament is voor een bouwwerk dat daarop gebouwd zal worden. Dat staat er niet bij. Toch? Maar het wordt geïmpliceerd. En daarna staat er, wie gelooft, die zal niet haasten, waarbij haasten gewoon betekent laufen in het Duits en lopen in het Oud-Nederlands. Dat wil zeggen hardlopen, in de zin van wegrennen. Wie gelooft, zal niet wegrennen. Dat is de echte betekenis van het woord, hè? Ook in het oude Nederlands van 350 jaar geleden. Ik bedoel, in de dagen van de Statenvertaling. Hè? Dat is mooi vertaald. Wie gelooft zal daar niet bij vandaan hollen. Wat zal iemand die gelooft dan wel doen, denkt u? Bouwen op dat fundament, op die steen. En die steen is Christus. En daar heeft Petrus het over. En Paulus in Efeze 2, waar wij waren, en de Heer Jezus, een wijs man, bouwde zijn huis op een rots, op een fundament, iets dat niet wankelt, enzovoorts. De Heer uw steenrots, of hoe dat allemaal maar heten mag. En vandaar, sla ik nu maar terug naar 1 Petrus 2 weer. Waar de apostel Petrus dus die drie teksten uit Jesaja 8 en Psalm 118 en Jesaja 28 door elkaar aanhaalt. Vers 6 van 1 Petrus 2. Daarom is ook vervat in de schrift. Zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen. Bestond er niet, uiterste hoeksteen is uit Psalm 118. Een grondsteen. Fundament staat in Jesaja 28. Ziet u dat je meteen van de ene tekst in de andere doorleest? Of bent u het vergeten inmiddels? In Jesaja 28 staat, zie ik leg in Sion een grondsteen. En wordt vervangen door uiterste hoeksteen. Uitverkoren en dierbaar. En daarmee ben je in Psalm 118... De steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. Een uiterste hoogte namelijk. Een uiterste hoeksteen. En dan nog die steen die even al of niet dierbaar was. Hè? Een heiligdom dan wel een rots des struikelingen, een steen des aanstoots. Maar vervolgens wordt geciteerd weer uit Jesaja 28. Wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Dat is een interpretatie van wat er letterlijk staat. Wie in hem gelooft zal niet teleurgesteld worden. Maar dat wie in hem gelooft niet zal beschaamd worden, dat is niet meteen Jesaja 28, maar bijvoorbeeld Jesaja 45 of zo, want daar staan die uitdrukkingen. Dat wie gelooft zal niet beschaamd worden en degenen die niet geloven zullen wel beschaamd worden. Namelijk teleurgesteld worden enzovoorts. Dus er wordt hier nogal wat bij elkaar gegrepen. In één korte zin. En dan staat er, voor u dan, u die gelooft, is hij dierbaar. Dierbaar in de zin van duur, want dier is duur. Duurzaam zou eigenlijk hetzelfde woord zijn. Iets waardevols hebben wij ervan gemaakt, dat is het ook. Maar dingen zijn waardevol omdat zij blijven. Want het meeste in deze wereld gaat voorbij. En hoe snel het voorbij is, hoe goedkoper de rommel is. Maar dingen die blijven, die zijn kostbaar. En dat is het woord duurbaar. Hè? Dierbaar of duurbaar. Zo'n hetzelfde. Voor u die gelooft is hij dierbaar. Maar tot de ongehoorzame, de ongelovigen, wordt gezegd. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot hoofd des hoeks. En de steen des aanstoots en de rots der ergernis. Maar het eerste gedeelte, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot hoofd des hoeks, komt weer uit Psalm 118. En de uitdrukking steen des aanstoots en rots der ergernis komt weer uit Jesaja 8. Maar volgens Petrus maakt het allemaal niks uit. Is het gewoon een en dezelfde steen? Toch? En voor de gelovigen is hij kostbaar, een heiligdom staat er in Jesaja 8, iets heiligs. En voor de ongelovigen is hij steen des aanstoots en rots der ergernis dan wel struikelingen. Dat is wat letterlijk in Jesaja 8 staat waar wij vanmorgen waren. En dat zijn dan de ongehoorzamen. over wie dan staat in vers 8. Degene namelijk die zich aan het woord stoten. Zodat je nou weet dat de steen ook gewoon een beeld is van het woord. Ze stoten zich aan de steen, ze stoten zich aan het woord. En dan heb ik het nagevraagd aan Johannes, dat leek mij het makkelijkste. En die zei, nou ja, dat is hetzelfde. Hij is het woord. En dat is ook beeldspraak, dat wil zeggen... Nee, dat is letterlijk, toch, maar het is een metafoor. Hè? Hij is het woord, want zoveel beloften Gods altijd zijn, die zijn in hem ja en zijn in hem amen. Hij is de uitvoerder, de bouwer ben van God. En hij werkt volgens Gods gemaakt bestek, moesten wij vroeger soms zingen. Waarbij ik dacht dat God messen en vorken gemaakt had. Dus, ja, dat weet je toch niet bij het lager onderwijs. Hè. We moesten toen ineens psalmen zingen. Wij zongen nooit psalmen, maar op school wel. En dan zongen we naar Gods gemaakt bestek. En ik kon er alleen lepels en vorken bij voorstellen. Dat leggen ze dan niet uit, hè, wat dat is. Hè. Maar goed. Maar zo is het dus, hè, naar het plan Gods. Naar zijn eeuwig voornemen. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Daar komt hij, hè. Dit is Bijbelstudie, komt hij. Zij zijn gezet toch om te struikelen, aan het woord te stoten, of wat er staat hier toch? Of om ongelovig te zijn, of hoe je dat maar leest. Dat kan je hierin lezen als je dat wil. Maar je komt niet weg. Want in Romeinen 11, waar het over hetzelfde onderwerp gaat, wordt de vraag gesteld, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Was het de bedoeling? Het antwoord is nee, het was niet de bedoeling. Maar ze zijn gestruikeld en door hun val is de zaligheid de heidenen geworden. En wat het maar wezen mag, hè, om hen tot jaloersheid te verwekken. Wat betekent dan deze uitdrukking? Waartoe zij ook gezet zijn. En het antwoord is makkelijk genoeg. Ze zijn niet gezet om ongelovig te zijn. Maar ze zijn wel gezet om, als ze ongelovig zijn, inderdaad achterwaarts te vallen, te struikelen enzovoorts. Dat wil zeggen, dat zou consequenties hebben. Dat is niet vrijblijvend. En waartoe zij gezet zijn, houdt dus inderdaad in dat dus dat plan Gods uitgewerkt wordt. Maar ja, dat staat in het Oude Testament ook menigmaal. Hè? Zij zijn ongelovig en dus geven hun ogen om niet te zien, oren om niet te horen. Maak het hart deze volks vet. En wat er maar wezen mag allemaal. Dat is de bedoeling. Er komt een verharding over zo'n ongelovig volk. Niet opdat zij ongelovig zouden zijn, maar omdat zij ongelovig zijn. En zelfs is dat nog niks bijzonder, want iemand die bij herhaling, daar stel men de veilige kant op, iemand die bij herhaling het woord Gods afwijst, wordt daardoor verhard. En ik hoef niet eens te zeggen dat God dat doet, want ik denk dat het zelfs een natuurlijke aangelegenheid is. Zo werkt het vlees. Dat verstart dan op een gegeven moment. En dan komt het, oh ja, dat is dat verhaal weer. Oh, weg ermee. En op de duur hoort men het niet eens meer. Dat is verharding. Dat is een soort gewoonte die zich ontwikkelt. Iemand zei, God verhaarde toch farao's uit. Dan zeg ik, ja, bij de zevende keer pas of zoiets. Ik ben een beetje de tel kwijtgeraakt, of althans vergeten hoe het zat. Maar ik dacht bij de zevende keer dat gezegd wordt, let my people go. Door de bas, ja. Let my people go. En in het Engels. Maar goed, dat doet er niet toe. Maar pas bij de zevende keer staat er, en God verhaarde de farao's uit. En kondigde het ook aan Mozes en zo. Ik zal farao's hart verharden en ik zal mijn naam groot maken. Enzovoorts. En hij gebruikte het dus voor zijn eigen doel. Maar het is niet zo dat de farao niet de kans gekregen heeft om te doen wat de Heer hem zei. En hetzelfde geldt voor het Joodse volk. Het is misschien niet zo'n leuke vergelijking voor een van beide partijen. Maar dat kan ik ook niet helpen. Maar het Joodse volk heeft die kansen gekregen. Tot in de dagen van Handelingen aan toe. Eigenlijk tot Handelingen 28 aan toe. Waar Joodse leidslieden verzameld werden, geconfronteerd werden met het evangelie en dus met de Heer Jezus Christus. Maar ze moesten er niks van hebben. En dat is de situatie. Kortom, tot de ongehoorzame, vers 7, wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden het hoofd des hoeks. En tot de ongehoorzame wordt gezegd, een steen is een steen des aanstoots en rots der ergernis. Voor wie? Voor de ongehoorzame. Voor degene die zich aan het woord van God stoten. Ongehoorzaam, zeg maar, ongelovig, want het is hetzelfde. Ongehoorzaam zijn. De men geeft geen gehoor aan het woord van God en is dus ongelovig. En daarom zijn zij gestruikeld. En daarom is, is die situatie van gebod op gebod, regel op regel, hier en weinig, daar en weinig ontstaan. En voor zover ik uit de Bijbel begrepen heb, is de heerschappij, de onderdrukking eigenlijk onder de wet, sinds die dagen ook veel zwaarder geworden dan die voorheen was. Het zou zevenvoudig erger zijn, heb ik gelezen. In Matthäus 12. Maar goed, daar ga ik nou niet op in. Waar het om gaat, is hoe het dan zit met de gelovigen. Uit vers 7. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Wat houdt dat in? Nou, dan staat er vers 9 tot de gelovigen. U dan die gelooft. Het zijn degenen die rechtstreeks worden aangesproken. Hè? En degenen die niet geloven, over hen wordt gesproken. En in vers 9 wordt weer rechtstreeks aangesproken, maar gij, en je begrijpt dus dat dat gezegd wordt tot gelovigen. Nou, in ieder geval tot degene aan wie Peter schrijft. Maar gij, zijt een uitverkoren geslacht, wie dan niet? Ik bedoel, maar gij, dan krijg je dus meteen, wie dan niet? En dat is duidelijk, dat zijn die ongelovigen uit het voorgaande vers. Niet zij, niet het Joodse volk, maar gij die gelooft, zijt een uitverkoren geslacht. Ja, en daarmee zijn we terecht notabene bij woorden van de Heer en van Mozes. Want de rest van het vers is een citaat uit, nou niet helemaal, maar laat ik dan zeggen, is ontleend aan Exodus 19 en daarna nog heel wat schriftgedeelten in de volgende hoofdstukken. En ook in Deuteronomium zijn woorden die dan gebruikt worden voor de roeping van Israël uit Egypte. Ze worden uitverkoren, dat wil zeggen, ze worden gehaald uit Egypte, apart gezet in de woestijn. En daar worden ze tot koninklijk priesterdom, tot uitverkoren geslacht verklaard. Een heilig volk, een verkregen volk. En daarna staat er ook achter wat dat dan in de praktijk voor consequenties had, met de woorden van Petrus, of van de Heilige Geest natuurlijk, maar de woorden van Petrus en niet van Mozes. Namelijk, opdat gij zult verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijd heidenen waart. Deel gekregen aan het burgerschap Israëls uit Efeze 2 dat we gelezen hebben. Datzelfde vind je hier ook terug en dan blijkt hier dat de uitspraken over Israël, de roeping van Israël, wordt toegepast op de gelovigen van vandaag, zeg maar de gemeente. Toch? Ja, dan ga je. Kijk, je kan het ook omkeren en dan ga je de mist in. Je kunt ook zeggen, nou ja, het is toch duidelijk dat wij niet Israël zijn, wij als gemeente. Want dat we Israël zouden zijn is in dispensationalistische kring een doodzonde, hè, als je dat gelooft. Hè. Op wat verwijzen dan ook, hè. Geestelijk of letterlijk, dat mag niet. Hè. Maar als wij op een of andere wijze ons tot Israël maken, dan krijgen we problemen. Dan zegt men, ja, maar dat gaat zomaar niet. Wat Petrus hier zegt, tot gelovigen, zegt hij inderdaad tot gelovigen, u die gelooft. Maar aangezien het uitspraken zijn over Israël uit Exodus en Deuteronomium en wat het allemaal maar was, en ook uit de profeten trouwens, blijkt dat hij het dus heeft over gelovigen uit uit de Joden. En als dat zo is, zeg maar, is die brief niet voor ons. En die doen het dus andersom. Die hebben van tevoren het idee. Ja, maar dit zijn uitspraken. Kun je bewijzen, kun je bewijzen. Dit zijn uitspraken over Israël. En aangezien wij niet Israël zijn, gaat het dus niet over ons. En dan ben je de brief kwijt. En dat is wat ultradispensationalisten doen. En niet alleen met deze brief uiteraard. Eigenlijk zijn ze dan ook Efeze kwijt. Dat heb ik in hun midden ooit eens een keer gedemonstreerd. Omdat die Efezebrief, daar valt het niet zo op. Maar die citeert ook constant uit het Oude Testament. Dat er meestal niet bij, maar gebeurt wel. Dat heb ik laten zien. Kijk, dat zijn allemaal uitspraken die, en beloften die aan Israël gedaan zijn. Dus ja, wat moet je nou met die Efezebrief? Maar ja, als ze de Efezebrief kwijt zijn, hebben ze van hun Bijbel niets meer over. Hè? Echt helemaal niks. Daar komt het op neer. Maar zo werkt het ook niet. Je moet je afvragen hoe het kan dat uitspraken over Israël worden toegepast op de gemeente. En de makkelijkste, zeg ik dan nu, is natuurlijk: wij hebben door geloof deel gekregen aan de koning, de definitieve koning, de Messias van Israël. Wij hebben geroepen: uw God is mijn God en uw volk is dus mijn volk. En nou zijn we misschien vreemdelingen binnen die poorten, maar zelfs daarvan zegt Paulus in Efeze 2, nee, je bent niet meer vreemdelingen en burgers, vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Maar het betekent wel dat de gemeente in de positie staat van Israël, want de positie van Israël per definitie is die van koninklijk priesterdom. Of andersom als u wilt, priesterlijk koninkrijk. Een koninkrijk van koningen en priesters. Een volk van koningen en priesters. Een volk om te heersen met God. En in elk geval, zelfs zulke vleeselijke christenen als in Korinthe, die werden geacht te weten dat zij ooit met Christus de wereld en zelfs de engelen zouden oordelen. Niet alleen de aarde dus, maar ook de hemel. Koninklijk, priesterlijk volk. Nou ja, het zag er zo niet uit. Maar het was het wel. En dat is met ons ook zo. Precies hetzelfde. En ook al is het dan niet op grond. Het is namelijk niet op grond van afstamming. Maar als, ook al is het niet op grond van afstamming. Het gaat om erfgenaam te zijn der belofte. Weet dat ik er wat anders achter zie nog. Dat weet u langzamerhand. Dus daar ga ik nou niet verder op in. Het doet nou verder ook niet echt meer de zaken. Waar het over gaat is dat onze positie, die hebben wij bereikt, los van wat de juridische achtergrond daarvan is, die positie hebben wij bereikt door geloof in en vereenzelviging met Christus. En dat is wat hier staat. En het is wel degelijk de positie van een koninklijk en priesterlijk volk, zoals wij al gelezen hebben natuurlijk. Wij zijn geroepen tot koningschap, tot zoonstelling namelijk, tot eerst geboorterecht en daarmee ook nog tot inderdaad priesterschap. Zelfs in deze tegenwoordige tijd al. Dat heet het universele priesterschap van alle gelovigen. Ja, echt wel. Individuele verantwoordelijkheid. En mocht het niet duidelijk zijn, dan krijgen we nog twee citaten erachteraan. Namelijk, gij die eertijds lo ami waart, maar nu ami zijt geworden. Ik weet het, dat staat er niet, want dit was Hebreeuws en dit is Grieks hier. Hè? Maar niettemin, het is duidelijk geciteerd uit Hosea 1 en 2. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu God volk zijt. Die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Enzovoorts. Dat wil zeggen, wij waren er niet, maar we zijn het wel geworden. En dat is maar waar het nu in ieder geval om gaat. Hè? We zijn Gods volk, een koninklijk priesterlijk volk, en verantwoordelijk voor het bewaren en zeker dus ook het verkondigen van het woord van God. En meer in het bijzonder, maar daar gaat het woord van God gewoon over, de deugden van degene die ons uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. De deugden, welke deugden? Eh? Ja, wat dacht je van de veelkleurige wijsheid Gods? Wat dacht je van een betoning van de uitnemende rijkdom zijner genade over ons? Wat dacht je van het prediking van het evangelie, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard? Wat dacht je van 2 Petrus 3? Ach, de langmoedigheid onze Heere voor zaligheid. En vooral, en niet in de laatste plaats, ook het geloof. De trouw namelijk van God. Dat zou bekendgemaakt worden. Waarom ook niet? Dat zijn precies de dingen die in de wereld in het algemeen ter discussie staan. Dan wel ontkend worden. Als God dan zo'n rechtvaardig God is. Als God dan liefde is. Enzovoorts. En dan vinden wij dat wij zelf in staat zijn om die begrippen in te vullen. Maar zo werkt het niet. God zelf vult die begrippen in. En de bedoeling van de prediking van het woord van God in het algemeen is inderdaad de verkondiging van de deugden, de goede hoedanigheden om zo te zeggen, van God. Heeft hij dan ook slechte? Nee, die heeft hij niet. Het zijn deugden. En dat is er de bedoeling van. Dat daardoor eventueel mensen tot geloof komen, ja, dat is ook zo. En dat sommigen een speciale bediening hebben als evangelist om het evangelie te prediken, dat is ook zo. Maar de algemene bediening van de gemeente is dat woord te bewaren en bekend te maken. Dat zou zijn tot eer van God. En onze kennis van dat woord zou zijn tot volmaking der heiligen. Dan wel opdat de mens Gods volmaakt zij tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Krijg ik dan opmerkingen bij gelegenheid over, ja, maar wat moet je daar nou mee voor je geestelijk leven? Dan denk ik, nou, dat heb ik van de week al gezegd, hoe dat in elkaar steekt. Maar dat is niet wat wij bepalen. Dat is zelfs een levensgevaarlijke vraag. Dat is wat de kerken gedaan hebben. Het staat wel in de Bijbel, maar laten we het bij de mensen weghouden, want ze maken er maar misbruik van. Natuurlijk staat er iets over de rijkdom zijner genade en genade op de troon. Maar als je dat die mensen vertelt, dan kan je ze helemaal niet meer onder controle houden. En dan doen ze wat ze zelf willen, dus weg ermee. Enzovoort. Ik begin daar niet aan. De Bijbel zegt gewoon, heel de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot onderwijzing. Of wij dat nut ervan kunnen zien, ja, dat weet ik niet, dat maakt mij ook verder niks uit. Dat is niet aan ons. Nee, daar denk ik wel eens over na. Ik denk toch niet dat ik dat hier vannacht de lessen aan ga vertellen. Zo werkt het niet. De Bijbel zegt, het is het woord van God. Dat keert niet ledig weer, wat het ook is. Zie. Nou goed. Wij zijn dus volk van God geworden. Een koninklijk, priesterlijk volk. En dat heeft consequenties. Voor het praktische leven. Velen hebben daar moeite mee. Die zeggen, maar ik dacht net dat ik vrijgemaakt was. En dat we niet leven onder de wet. En dat alle dingen ons geoorloofd zijn. Dan moet ik u zeggen, dat is ook zo. En als je dat leuk vindt, dan als je die vrijheid waarin God je geplaatst heeft wil gebruiken voor een losbandig leven. Wie ben ik om daar wat van te zeggen? Dan moet u dat maar doen. Maar ik denk toch dat we het met elkaar eens zijn dat dat nooit Gods bedoeling geweest kan zijn, of wel? Of mag ik dat niet zeggen? Dat is er niet de bedoeling van. God heeft ons in de vrijheid geplaatst, dat wil zeggen, ons verlost van de heerschappij van, niet van normen en waarden, maar wel van heerschappij van de zonde, heerschappij van de dood en heerschappij van de wet. In de specifieke zin van Mozaïsche dan wel Joodse wet, maar in de algemene zin natuurlijk van de religie. Hij heeft ons daar van vrijgemaakt. Waarom? Omdat wij de levende God zouden dienen. Wij zijn vrijgesteld van dienst in die wereld. Of aan die wereld, of hoe moet ik dat zeggen, als onderdeel van die wereld. Wij zijn eruit getrokken uit die duistere wereld. En God heeft ons een andere plaats gegeven. En daar zouden wij leren, want wij worden opgevoed, onderwezen, getuchtigd, verzocht. hetgeen tot onze grote vreugde is. Nou, niet de mijne, maar die van Jacobus wel, hè. Jacobus 1, hè, dat weet u toch, hè. Acht het voor grote vreugde wanneer gij in menigerlei verzoekingen valt. Nou ja, objectief kun je dat gewoon nazeggen. Zo is het ook, daar leer je van, was de bedoeling. Maar dat is ook de bedoeling. Wij zouden leren de Heer te dienen in afhankelijkheid van hem en in zijn kracht. En in het besef van onze hoge roeping. Het mag toch niet al te moeilijk zijn om dat te begrijpen. Adeldom verplicht staat in een van onze liederen. En terecht, dat is ook zo, ja. Niet zozeer omdat het naar buiten toe een uitwerking zou hebben, maar omdat het bepalend is voor onze relatie tot de Heer. Hij zou ons opvoeden, doen opwassen, door zijn woord. Met andere woorden, wij hebben toch de morele verplichting, niet de wettische verplichting, maar wel de morele verplichting, om ons aan dat woord bloot te stellen. Dat wil zeggen, om naar hem te horen en erop toe te zien dat we degene die spreekt niet verwerpen. Met dank aan Hebreeën 2 en Hebreeën 12, meen ik. Kortom, wij zijn koningen en priesters, maar het betekent dat wij onze levens inderdaad van hem afhankelijk zouden stellen. En dat heeft van doen met de beslissingen die wij in het leven nemen, de weg die we ingaan, of we links of rechts gaan, wat we doen en of laten en dat soort dingen meer. Ik kan het ook niet helpen, ik weet niet wat ik daar verder van moet zeggen. Ik weet ook dat je dat niet kunt systematiseren, niet kunt voorschrijven, omdat het afhankelijk is van wie wij nou eenmaal zijn. Ook naar de oude mens overigens. Of het kleine vaatjes zijn of grote vaatjes. En potjes met grote oren of kleine oren. Of weet ik veel wat. Hè. Dat is verschillend, zegt de Bijbel ook. En ieder deel in zijn maat. Niet alleen wat betreft de wasdom, maar ook wat betreft de gaven. Dat wil zeggen verantwoordelijkheden die wij als gelovigen in de gemeente zouden hebben. Maar het zal toch duidelijk zijn dat al die nieuwtestamentische brieven, misschien op één of twee na, want daar heb ik het nou niet over, maar dat in het algemeen al die nieuwtestamentische brieven niet geschreven zijn aan goddelozen, onwetende atheïsten, tegenstanders, om hen te bewegen om alsnog tot geloof in de Heer Jezus te komen. Toch? Geen evangelisatie. We hebben moeite genoeg als we schriftgedeelten zoeken voor met als doel evangelisatie. Ben ik serieus? Want die brieven zijn allemaal geschreven aan mensen die al die ene stap gedaan hebben, om zo te zeggen. Waarvan wij naar klassiek evangelische traditie zeggen, die zijn al behouden. En wat dan nog? Ja, nee, dan begint het pas. Dan begint pas het werk Gods. Dat wil zeggen, dat is het begin van het werk Gods. De geboorte van het kind. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Maar die geboorte zelf is niet een doel. Een beetje arbeiterig zijn. Dan kom je weer met de bekende vragen des levens in conflict. Namelijk, ik ben hier geboren, maar wat doe ik hier eigenlijk? Want mijn geboorte was het doel. Nou is het doel bereikt, want ik ben hier en wat moet ik nou verder met mijn leven? Nou ja, kijk, tandarts worden. Ja, kan je verder gaan met boren. Dank u, ja. Ik bedoel, wat moet je dan? Nee, die geboorte en ook wedergeboorte heeft tot doel dat kind, die baby, opgroeit. Daar ging het over hier in Petrus. Zijt zeer begeerig als nieuwgeboren kinderkens. 1 Petrus 2 vers 2. Naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen tot zaligheid. En dat brengt verplichtingen met zich mee. Ik vond het erg genoeg dat ik vroeger naar school moest. Van zo laat tot zo laat, met allerlei verplichte vakken enzovoort. En mijn gedachten gingen altijd ergens anders naartoe, maar je werd geacht op te letten. En het was zo stom vervelend allemaal, want je had totaal geen interesse in de wet van Archimedes of in de... En hoe heet het van, nou wie het maar was, wie ze werd het ook maar was. Dat kwam later wel, op het moment dat je het nodig had. Hè? Dan wil je weten hoe het moet en hoe dat zit. En dan ga je studeren. Dat doe ik nu tot vandaag nog steeds. Maar op school, ja, discipline. Komt toch discipline aan te pas. Je moet wel leren. En ik ben blij met het een en ander dat ik toch geleerd heb op school. Al was het maar dat. Dus zo laat je moet er wezen. Op zijn minst. Nou goed. Maar dat is geld voor ons als kinderen gods ook. Je kan wel zeggen, we zijn vrijgemaakt, maar de vraag is vrij waarvan en vrij waartoe. En het antwoord is vrij van de zinloosheid, de ijdelheid, prediker. Romeinen 8, vrij van de ijdelheid, de ledigheid van het aardse bestaan dat sowieso voorbij gaat. En wat helemaal geen doel heeft in zichzelf. En voor zover het toch een doel is in het aardse bestaan, is het doel dat wij tot geloof komen in de Heer Jezus Christus die ons verkondigd wordt. En dan begint het echte werk. Waarvan Paulus zegt, ik vertrouw dat hij die in u, Filippenzen, een goed werk begonnen heeft, dat ook voleindigen zal tot op de dag van Christus. Dat werk is dat. En dat is dat werk tot tuchtiging, kastijding, maar het zijn gewoon woorden voor opvoeding, met een paar zware termen ertussen, maar zo gaat dat nou eenmaal met opvoedingen. Toch? Dat gaat soms makkelijk, maar soms zijn mensen hardleers. Nee, dat mag niet meer. Hè. Je mag er niet meer met de knoet overheen. Hè. Dat mag niet meer. Hè. Daarom zijn velen ook zo slecht opgevoed tegenwoordig. Dat meen ik. Als ze mij met een zachte hand en met een praatje, met een beetje praatjes hadden moeten opvoeden. Wat zou überhaupt niet gewerkt hebben? Ik had zo mijn eigen gedachten. Al of niet terecht, daar gaat het nou niet over. Maar hoe meer gedachten je zelf hebt, hoe minder je openstaat voor de gedachten en ideeën van anderen. We hebben het beste met je voor, zeiden ze dan. En dan dacht ik, ja, dat heb ik ook. Ik heb het beste met mezelf voor. En dat voor mij twijfelde ik niet, dat andere wist ik niet helemaal zeker. Want er waren ook andere belangen die daar een rol in speelden. He? Nou ja, denk er maar eens over na. Geliefden, nu zijn wij kinderen gods, schrijft Johannes. En kinderen worden geacht de ouders te dienen. Kinderen worden geacht in niets te verschillen van een dienstknecht. Hoewel hij, het kind, een erfgenaam is van alles. Van de ouders namelijk. Dat is Galaten 4, toch? En zo is het met ons ook. Wij hoe dan ook. Het is het werk dat de Heer aan ons doet, dan is het zijn werk. En andersom, voor zover wij betrokken zijn in het werk des Heren, is het nog steeds het werk des Heren. En daar heeft hij zo het een en ander over te zeggen. En daar doet hij zo het een en ander in. En wij zijn niks anders dan personeel. Dat blijft altijd zo. Dienstknechten. Zolang wij kinderen zijn. Want de zoonstelling van de gemeente als zodanig wacht op de opname van de gemeente. En dus onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Zo werkt het. Zie je? Maar het maakt onze verantwoordelijkheid niet kleiner. Ik bedoel dit, wij zijn maar dienstknechten. Wij zijn onderworpen aan de Heer. Wij stellen niet zoveel voor. Maar het neemt niet weg dat in dat weinige dat ons gegeven is. Op dat niveau bedoel ik. Hè, dat het weinige wat ons is toevertrouwd specifiek. Daarin zouden wij trouw zijn. En dat is van het allergrootste belang. Want dat is hoe de Heer ons opleidt. Dit is niet maar theorie. Dat is niet maar kennis. Zo van ik weet hoe dat zit. Met de wet van Ohm, Archimedes en Buysbalot. En wat het allemaal wel was. Er was nog iets met oeien. Maar die ben ik vergeten. Die heb ik van een piloot geleerd. Maar die vond ik zo interessant. Ik denk die moet ik onthouden. Maar die ben ik kwijt. Maar iets met oeien. Het zal wel met soep te maken hebben. Of zo, maar bouillon. Heette die man bouillon? Nee, dat was Godfried, hè? Dat was weer wat anders. Zie, ik heb niet goed opgelet. Maar het gaat maar niet om dat je elke tekst kunt vinden en weet wat het betekent. Hè? Het gaat om dat wij ons aan dat woord onderwerpen. Naar onze eigen individuele verantwoordelijkheid. Ik heb er geen moeite mee als iemand zegt, ik ben het niet met je eens. Ja, vind ik jammer. Het is ook soms lastig. Maar dat is iemands goeds recht. Ik heb ook wel eens tegen iemand gezegd, ik ben het niet met je eens. Al moet ik toegeven dat ik later dan toch dacht, nou... Ja, want het kan veranderen. Dat roep ik al jaren. Die ruimte zouden wij elkaar ook daadwerkelijk geven. Vergis u niet, het is vreselijk moeilijk om hier te staan en mensen te zien die ik nooit eerder gezien heb. En waarvan ik niet eens weet of ze kinderen gehad zijn. En ik zie hier mensen die komen hier voor de 21ste keer. Of niet? Wie is er voor de 21ste keer? Nou, 20ste dan. Wij doen er niet toe. En hoe vertel je ze nog iets? Hoe hou je de aandacht vast? Voor de ene is het te moeilijk, voor de andere het is te eenvoudig. Als je op een school al die leerjaren bij elkaar in één klas zou zetten... en dan gaat de meester praten, dan komt er van heel die opvoeding en onderwijs... dus helemaal niks terecht. Sowieso niet. He? Omdat ze niet alleen naar niveau, maar ook naar aanleg gescheiden zouden moeten worden. Vandaar dat individueel onderwijs altijd nog de beste methode is. En die kun je als hopelijk het beste krijgen van je eigen ouders. Want die kennen je beter, het beste van iedereen. Misschien kennen ze je helemaal niet, maar dan zijn er geen anderen die je beter kennen. Ja, dat is zo. Ben ik serieus? Nou goed. Maar de Heer kent ons, de Heer weet wat wij nodig hebben en plaatst ons in die positie. En Paulus zei tot de Heer, kan het niet anders? En de Heer zei, nee Paulus, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. En mind you, dat geldt voor ieder van ons in alle omstandigheden van het leven. Het is onze eigen verantwoordelijkheid, wat wij geloven... En eventueel ook wat wij afwijzen, ja, natuurlijk. Natuurlijk. Eén is, wij zouden altijd open-minded zijn. Nooit denken, ik weet alles al. Of zo, hè. Het zijn altijd dingen die je ontgaan, of die je maar van één kant gezien hebt, of zo. En als je dat doet, dan blijf je jong. Open-minded. Want dan leer je nog wat. Ik ben geen groot filosoof, ik hou niet van het woord trouwens ook, maar mijn filosofie is, als iemand niet meer leert, dan is hij oud. Zoals de duivel, die leert ook niks. En die is oud, hè. Wij zullen het hierbij laten...